Dames en heren, hartelijk welkom bij V75, de nabeschouwing, de podcast van Trotter en Z-Turf. Met uiteraard Bas Zwarts. Met Bas blik ik terug op afgelopen zaterdag. En dan is de eerste vraag die mij op de lippen brandt, Bas. We gingen richting het miljoen, maar we deden niet mee.
Nee, blijkbaar is het verstandiger om voor maximaal 5 euro in te vullen. Want in Zweden was er dus een van de drie winnende tickets was voor 36 kronen ingevuld.
Ja, dat kan niet, hè?
Dus ja, daar zit ik weer mooi te kijken als zogenaamde deskundige.
Er was ook nog een interessant ticket, die kostte 600 kronen. Daar zit ook een verhaal aan vast. De club scoorde, de club van zes.
Ja, er stond een artikeltje in Aftonbladet. En die kerel die vult met een vriendenclubje sinds een jaar of drie een ticket in. En dat doet hij al jaren op dezelfde manier. Vier bankers en in de overige drie koersen alle. En hij vertelde ook erbij, we doen allemaal 100 kronen. Ja, en in de loop der jaren is het clubje steeds kleiner geworden, want ze hadden hem nog nooit goed gehad. En er waren steeds meer mensen die afhaakten vanwege die vier bankers. Maar dit keer was het de volle buit. En het aardige is nog dat als toevallig Melby Jinks had gewonnen, die laatste, dan was het niet goed gegaan.
Nou, dat was billenknijpen dan, want die zou hem winnen. Maar daar komen we zo op. Laten we met zijn eerste banker beginnen. Die vinden we gelijk in het eerste onderdeel. Admiraal As won het uiteindelijk. Je had dat al aangegeven, dit is verreweg het beste paard. Maar wat moest hij ervoor vechten?
Nou, ja en nee. Je hebt in die zin gelijk dat gezien het koersverloop mocht hij dit eigenlijk niet meer winnen. Armonero Rock die moest de eerste 500 meter echt hard openen, maar daarna kon hij het tempo volledig uit de koers halen. Ja, en dan op een baan als Verjestad en dan ook nog in de zomer, dan kan het niet dat je vanuit zijn positie zo'n koers nog wint.
Wat heeft hij daarvoor moeten lopen?
Laatste kilometer, en dan zit hij dus alleen maar drie dik, heeft hij 1-8 gelopen. Laatste kilometer.
Ja,
dat is dus sneller dan wie dan ook die dag. En kijk voor de aardigheid de beelden nog maar eens terug. Hij heeft zijn trekkapje gewoon nog op. En Urjan zit met zijn zweepje naar achter. Hij wint het maar met een halve lengte. Maar de laatste bocht uit had Chilström blijkbaar al in de peiling dat hij dat
weet hij als geen ander. Hè? Ik zat even naar die beginfase te kijken. Dat ging niet lekker voor jou, Morotai de Gato.
Nee, dat was echt even balen. Kijk, met de kennis van nu kan je je überhaupt niet voorstellen dat Admiraal As geklopt zou zijn. Maar bijvoorbeeld met het oog op koppenspel was die toch super interessant geweest. Juist met die snelle laatste kilometer en wetende dat hij het juist ook van speed moet hebben. Mm-hmm. Ja, Pierre Nieström, ik denk dat het meer uit onkunde was dan uit boze opzet.
De rijder van de twee.
De rijder van Riptide RD inderdaad. Hij keek naar binnen. Hij zag de voorbenen van Morotai de Gato. Ja, en dat besloot toch maar er binnen te gaan. Morotai de Gato, die verongelukte zo wat.
En boete gehad?
Weekschorsing en ik geloof 3000 kronen boete.
Pittig. Nog een paard om te onthouden?
Hadden we dat in deze koers? Nou ja, ik vond in ieder geval Armonero Rock, die liep in principe een knappe koers. Ja, deze koers is mij eigenlijk niet specifiek eentje opgevallen om te onthouden voor een volgende keer.
Nou, die komen dan zo dadelijk ongetwijfeld aan bod. Tweede onderdeel, Bas. Ja, wat kunnen we daar eens over zeggen? We hadden, het was een open aangelegenheid. Het werd uiteindelijk een vrij makkelijke winnaar, Global Attention en Matsi Juice.
Ja, nou, hij kwam een kop. Eigenlijk heeft hij de eerste 500 meter echt even werk moeten verzetten. Maar ook Global Attention, die kreeg op een gegeven moment de gelegenheid om het tempo helemaal uit de koers te halen. Ja, dan weet je op ver is dat, dan wordt het gewoon heel, heel, heel lastig als je van achteraf moet komen.
Robert Dunner, die plaatste de aanval met zijn favoriet. Je moet wat, Kissinger Boko, die kon het dan toch niet bolwerken.
Nee, maar toen zat er al een relatief rustige eerste kilometer op. Hè? Dus die koploper had op dat moment al 500 meter kunnen sparen als het ware. Ik vond dat Kissertje Boko best een knappe koers liep. Maar goed, Global Attention had gewoon nog heel veel reserves in de slotfase.
Ja, I'll Find My Way Home. Geen kans gehad?
Nee, niet snel genoeg om de kop te kunnen behouden. Liep een knappe koers. Werd denk ik derde of vierde vanaf de binnenkant. Maar heeft nooit daglicht gezien.
Een goed besluit om hier wat meer paarden te nemen, denk ik.
Dat sowieso. Ook al Nou ja, hè, we hebben het er op voorhand uitgebreid over gehad. Op Ferjestad is het gewoon lastig met start nummer 1. Ik vond wel dat hij zich keurig gedroeg trouwens onderweg, hoor. Dus dat dommige gedrag, dat is maar veel minder opgevallen dit keer. Maar ja, hij heeft nooit de kans gehad. Een paard wat in ieder geval, want je had het in de vorige koersen over eentje om te onthouden. Dat heb ik in deze koers wel. De nummer 8, Global Black Money, die lag in het ingaan van de laatste bocht, lag die nog laatste. Die loopt de laatste 800 meter in het derde, vierde en vervolgens nog vijfde spoor 1-9-5. En die werd uiteindelijk nog vijfde. Maar ja, ik vond dat die... kijk bijvoorbeeld naar een PewDiePie. Die hadden wij best hoog zitten van tevoren. Ja, door die liep geen verkeerde koers. Maar ja, die slotfase ging zo hard dat hij weinig terrein meer wist goed te maken. Ja, en als je dan ziet hoe zo'n Global Black Money... die kwam op een gruwelijke manier om zijn oren vliegen. Dus dat is echt eentje om te onthouden.
Dan gaat die in de notitieboeken, nummer 8, Global Black Money. Brengt ons bij het derde onderdeel, Bas. Ja, het kwaad was al geschieten nog voordat de koers van start ging. Maar daar wil je graag even toelichting geven. Dit was jouw banker van de week, Milligan School. Maar op een gegeven moment kwamen er berichtgevingen... waardoor jij al wist van nou, dat was niet de goede banker.
Nou, ik appte jou 's middags al met, nou laten we, de precieze tekst is misschien niet helemaal geschikt voor de uitzending. Maar ja, ik baalde er stevig van dat het nieuws naar buiten kwam dat Milligan School met achterreizers zou lopen. Ja, het feit is dat de afgelopen 2 jaar heeft Milligan School alleen maar gewonnen rondom zonder ijzers. En los van het feit dat hij, of hij nou wel of niet minder presteert met achterijzers, feit is dat de intentie is op dat moment duidelijk dat hij niet offensief gereden gaat worden. Nee. Ja, wij hebben nou eenmaal dat wij het programma op vrijdagmiddag hebben en dat moeten we ook maar gewoon slikken. Hè? Milligan School was onze banker van de week. Met het project waar Zeeturf momenteel mee bezig is, dan zou het kunnen dat als mensen zouden willen participeren in het trotterticket, dat wij pas een half uur voor de start het daadwerkelijke ticket gaan publiceren. Dan hebben we natuurlijk de show waar in grote lijnen duidelijk wordt wat onze ideeën zijn. Ja. Maar dan kunnen we in ieder geval altijd nog die laatste berichten afwachten. Want als ik had geweten dat hij met achterreizen zou koersen...
Had je hele ticket omgegooid.
Dan zou ik gewoon 3 paarden hebben genomen. 1, 10, 12.
Precies. Nou, ja, clickbait. Het lijkt er wel op dat alles voor hem werd gedaan. Hè, deze koers door de Melander Brigade.
Ja, inderdaad. Hij wist relatief makkelijk de kop te behouden. Nou, dat was geheel overeenkomstig verwachting. Maar vervolgens kwam heel nadrukkelijk de Melander-factor qua tactiek in beeld. Want aanvankelijk was het Union Forces die koers zette richting het dode spoor. En op dat moment was Chestnut Hill met Melander zelf. Die bleef 3 dik naast Hanson Brett zitten, zodat die maar niks kon ondernemen. Ja, en op het moment dat Union Forces eenmaal goed en wel in het dode spoor zit, dat was het moment dat Melander op ging rijden met Chestnut Hill. Ja, en in de tussentijd kreeg Clickbait op die manier natuurlijk alle kans om energie te sparen. Want de volgende 500 meter ging het tempo fors naar beneden. Ja, en de laatste kilometer loopt Clickbait van kop af, 1-9-6. Ja, probeer dan van achteraf nog maar eens wat goed te maken.
Nee, Million Dollar Rhyme liet zich nog een beetje zien.
Ja, had een heel snel moment, laatste bocht. Dusdanig snel dat Milligan School op dat moment zijn rug niet vast kon houden. Vond ik ook niet heel verrassend, want Milligan School is meer van het doordouwen en van het vermogen. En Million Dollar Rhyme heeft gewoon zo'n heel snel stuk. Mm-hmm. Maar ja, dat... de laatste 300 meter had hij in feite ook het beste wel gegeven.
Ja, nou ja, gewoon een heel duidelijk geval. Hier was niet tegen op de boksen.
Nee, kudos voor Clickbait. Want hij liep 10-5 over 2100 meter. Ja. Zo snel was hij nog nooit geweest. Feit is natuurlijk dat de Melander tactiek hem wat geholpen heeft. Feit is ook dat hij gewoon beter was dan dat ik verwacht had over de middenafstand. Want nogmaals, hij loopt gewoon 10-5 over de middenafstand. Ja. Ik, bij deze koers heb ik trouwens wel een kleine aantekening gemaakt bij Make the Mark. Die ging uiteindelijk toch nog rondom met ijzers. En die heeft een hele onopvallende koers gelopen. Ik vond wel dat hij qua gangen en zo, dat hij er wel goed uitzag. Dus het zou kunnen dat Make the Mark eraan zit te komen.
Ja, daar werken ze misschien ergens mee naartoe. We gaan naar de vierde, Bas. Red Lady Express E3 finale. Mooie winnares. Ik zag wel een emotionele momenten na de finish. Vader en zoon?
Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk heel anders dan een Timo Nurmos of een Svante Bolt of een Daniel Wedeen. Ja, dit zijn wel momenten die de sport echt mooi maken. Hè? En even los van het spel. Maar ja, als je ziet wat het met die mensen doet. En ja, prachtig. En laat duidelijk zijn, gewoon een hele verdiende winnares.
Ja, kwam eigenlijk geen moment in gevaar, hè?
Nee, het was, ik moet ook zeggen, heel objectief qua koersverloop was het eigenlijk een teleurstellende, saaie koers. Mm-hmm. Want Red Lady Express, die hoefde niet harder te openen dan 1.12.1 om de kop te kunnen houden over de eerste 500 meter. Vervolgens kan ze er een 500 meter in 1.16 achteraan gooien. Ja, de laatste 500 meter loopt ze 1.87. Ja, ja, nogmaals. En dat is nou eenmaal met een baan als Ferriestad. Probeer dan van achteraf nog maar eens terrein goed te maken.
Nou ja, hoe ging jouw Rihanna W.I.?
Ja, die liep op zich geen verkeerde koers. Maar die ging als laatste paard de laatste bocht in. Ja, en nogmaals, als dan die slotfase zo verschrikkelijk snel gaat, dan is het onmogelijk om nog terrein goed te kunnen maken.
Het is een aan elkaar gewaagde jaargang, hè? Er is er niet eentje die er extreem bovenuit steekt.
Zo lijkt het op dit moment wel, ben ik met je eens. Tegelijkertijd is het naar Zweedse maatstaven nog wel heel vroeg, hè, om daar echt hele bouwde uitspraken over te kunnen doen.
Ja, de beste kan bij wijze van spreken nog moeten kwalificeren, om maar wat te zeggen.
Denk bijvoorbeeld eens terug aan Commander Crow, om er maar eentje te noemen. Ja, ja. Die moest op dit moment nog kwalificeren.
Ja. Ben jij klaar wat betreft de E3-finale voor de Merries?
Ja, denk het wel. Ik vond dat Black Magic Eyes, die kreeg wat mij betreft nog een hele dikke voldoende over het eindschot dat ze liet zien. Per Noordström reed een hele wakkere rit, want die is met Good Vibes op gaan rijden. En die is eigenlijk in een laag tempo naast de koploper blijven zitten, zodat hij zelf ook nog wat reserves had in de slotfase, zodat hij nog een tweede plekje mee kon snoepen.
Ja. Nou, vierde onderdeel. Eerst maar eens eventjes...
De vijfde, we gaan nog naar de vijfde.
Vijfde, excuus. Ja, je hebt helemaal gelijk, Bas. Vijfde onderdeel. Eerst maar eens eventjes de rijderswijziging. Johan Untersteiner vervangt zijn vader, Peter. En dat gaat vaker gebeuren in de toekomst. En dat heeft een reden.
Ja, het is sinds afgelopen najaar heeft Peter Untersteiner in de publiciteit gebracht dat hij te maken heeft met depressies. Mm-hmm. Sinds het voorjaar leek het weer wat beter te gaan. Maar Peter heeft zelf aangegeven dat die depressie zijn zelfvertrouwen als rijder dusdanig heeft aangetast. Dat hij gewoon rare beslissingen gaat maken in een koers. En dat hij gewoon minder is dan dat hij zou moeten zijn. Dus wat dat betreft doet hij voorlopig als rijder een stap terug. Ja. En Johan zal in principe gelden als eerste rijder. Ja, aan de andere kant, Johan heeft natuurlijk zelf een hele grote stal. Mm-hmm. Dus ja, Peter zal ook andere keuzes moeten gaan maken. Ja. Je hebt bijvoorbeeld komend weekend al Cyberlane tegen Heart of Steel.
Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ze zitten bij elkaar op het erf, mag ik dat zo zeggen?
Voor zover ik weet, zitten ze beide op het voormalige entrainement van Kari Lerdenkorpi.
Oké. Kari Lerdenkorpi, waar is die gebleven dan?
Die zit al heel lang in Finland. Dat is natuurlijk een geboren Fin.
Ja.
En die is een beetje aan het rentenieren. En die is, wat ik doe voor Trotter, dat doet Kari voor de Finse TV.
Heerlijk.
En hij heeft deeltjes in knappe koerspaarden. Dus Kari laat in Finland nog volop van zich horen.
Ja, ze schaapjes op het drogen.
Ja, ja, ja. Mooi, absoluut.
Hey, mooie koers, denk ik. Kate Baldwin verraste mij een beetje. Die vloog naar de kop.
Nou, Kate Baldwin kan heel hard vertrekken. Dus dat was wat mij betreft niet zo heel erg verrassend. Wat nu uiteindelijk toch verrassend was, was Zorro Wind. Want die heb ik nu drie keer achter elkaar niet gebankt vanwege het galoprisico. Ja, drie keer heel strak gegaan. En dat je echt gaat denken, nou, hè, dat valt allemaal wel mee. En nu ook nog Chilstroom erachter. pardon. Zorro Wind, die was One Kind of Art al voorbij. En die was op weg naar de kop, ja, totdat hij een onstuimige galopade maakte. Ja. Waardoor Kate Baldwin aan kop kwam.
Ja. Ik dacht op een gegeven moment, na die galopade, tuurlijk, hij krijgt een noodkoers, maar ik denk het komt nog wel goed.
Nou, Weet je wat het is, Rogier? Wij hadden natuurlijk 3 paarden genomen. En de belangrijkste reden om Zorrowind niet te banken was Aragorn As. Ja. En met alle berichten van heel Arsenaal ging open. En Nurmos had het idee dat hij daardoor de kop zou kunnen houden vanaf 1. Nou ja, we zullen het nooit weten, want nog voordat de start viel...
Geen kans.
Sprong hij al weg. Dat was heel jammer. Ja, wat er nu uiteindelijk gebeurde is Kate Baldwin aan kop. One Kind of Art in dode spoor. En Zorrowind in derde spoor. Mm-hmm. En het heeft uiteindelijk 1 kilometer geduurd voordat One Kind of Art op kop kwam. Met dan Zorrowind ernaast. Ja, en die eerste kilometer die gaat op een voetje van 1,99. Ja. En de ene in het dode spoor en de andere in het derde spoor. Dus ja, op dat moment had je al zoiets van, nou, als dit allemaal nog goed moet komen. Ik had er al een hard hoofd in op dat moment.
Ja, ondanks dat er eigenlijk alleen nog maar hele grote outsiders dan een gevaar zouden vormen. En wie kon er? De meest grote van allemaal. Ajusco, 0%.
Ja, goed. Gegeven is dat hij voor het eerst met een half open hoofdstel ging. Maar dat heeft weinig te maken met dat hij in dit veld ineens kon winnen. Het is heel makkelijk. Je kan deze koers nog 100 keer verrijden. En dan zal Ajusco het misschien 1 of 2 keer winnen. Maar ja, het is 100% koersverloop dat Ajusco deze koers wint.
Ja, ik zat heel eerlijk te kijken naar Revan Deja Vu. Zoals die hem kreeg, ik denk dat moet de winnaar haast wel zijn.
Ja, maar Wesselom die maakte de keuze om te blijven zitten op het moment dat er 3 dik werd uitgetrokken. Dus hij zat op een gegeven moment ingesloten. Een paard wat mij veel meer is opgevallen is Mr. Donald. Want die had van huis uit best een grote fout. En in de slotronde aan de overkant koos Goop ervoor om naar de binnenkant toe te sturen met hem. Dus daar dacht ik, nou, Goop heeft het nu helemaal opgegeven, deze koers. Ja, en met wat slalom en zigzagwerk kwam die toch nog vrij, de laatste rechte lijn. Ga maar nadat Ajusco loopt de laatste 500 meter 1.13.6. Ja. En Mr. Donald loopt de laatste 500 meter 1.11.1. Dus na zo'n grote startgalopade en nog na zo'n valse, of na zo'n snoeiharde koers en dan... Ja, ik vond Mr. Donald eigenlijk het paard van de koers achteraf.
Dan gaan we die noteren in het notitieboekje. We kunnen naar 6.
Wat mij betreft wel.
Dan zijn we aangekomen bij 6. Had jij hoge verwachtingen van Viking Brodde? Die kwamen er niet uit. Deels ook door wat ongeluk.
Nou, vooropgesteld was hij lang niet zo snel weg als Timo Nurmos had ingeschat. Dat was op zich nog niet zo'n ramp geweest. Want Magnus Djusje die heeft op een gegeven moment koers gezet richting de kop. Had alleen even geen rekening gehouden met Mika Fors. Die met Zep de Giro Falco niet bereid was dat dode spoor af te staan. Ja, en op dat, vanaf daar stond Viking Brodde voor een onmogelijke opgave. Kilometer lang in het derde spoor blijven hangen. En toen was het wel gebeurd voor Viking Brodde.
Hoe kan het dat een paard, Santions Enzo, aan 0% met Konrad Lugauer zo'n koers kan stelen?
Ja, goede vraag. Kijk. Mika Fors die besloot wel om Viking Brodde dwars te zitten. Tegelijkertijd wat hij niet deed, was de koploper echt onder druk zetten. Dus de eerste 500 meter, en dan hebben we het over de ene hoogste klasse. De eerste 500 meter ging 1.10.5. Ja, dat is op de ene langzaamste opening van de hele dag. En vervolgens kon hij nog het tempo een beetje eruit gaan halen. Nou, toen was het Kasi voor Lugauer. Laatste kilometer rijdt hij 1.9. Laatste 500 meter 1.87. Ja, een Born Unicorn, dat is meer een macht en een tempo paard dan dat hij echt hele zuivere speed heeft. Ja,
nou, waar wachtte hij op dan?
De weg was voor hem versperd, want Zep de Giro Falco zat in de dode spoor en Viking Brodde zat in derde spoor, de hele eerste kilometer. Ja. Dus eerder kon Chirosram niet gaan rijden, want die weg was versperd voor
hij zat er gewoon naast. Ja, tuurlijk. Ja.
Precies. Ja. Dus
anders had laatste hij het altijd gedaan
uit,
natuurlijk.
Laatste bocht uit heeft Urjan zich eigenlijk ook al neergelegd bij de nederlaag. Ja. Want hij heeft ook nooit de trekkap getrokken bijvoorbeeld. Nee. Hij is gewoon op handen naar de finish toegereden. Born Unicorn liep gewoon een knappe koers. Maar Sanchez Enzo, die kreeg het eigenlijk in de schoot geworpen.
Ja. Ik zag Evans Coolboy hard binnenkomen.
Ja, goed. Waargenomen, als ik het zo mag zeggen. Ik heb bij 2 paarden een kruisje gezet. Even Schoolboy en Rotate. Ik vond dat die allebei heel goed thuis kwamen.
Caplane nooit gezien?
Cap Lane stelde teleur. Cap Lane die kon een rug volgen in de laatste bocht. Oh, dat was de rug van Born Unicorn die die kon volgen. Ja, en die rug kon die niet houden. Nou, en je weet dat Born Unicorn, dat is niet een, een paard met een hele explosieve speed. Dus Cap Lane lijkt wel per koers minder te worden op dit moment. Ja. Mag je gerust constateren.
Wat we al een tijdje zagen.
Vikens High Yield, dat is er wel eentje die, want ik las ergens dat hij na een wat betere verrichting, nu die in Berserker getraind wordt, dat hij nu toch weer tegenviel. Nou, ik heb in de herhaling speciaal nog eens om op zitten letten, maar hij heeft eigenlijk tot de laatste bocht uit geen ruimte gehad. Nou, laat ik het sterker zeggen, want hij stuurde toen nog wel een paar sporen naar buiten, Berg, maar tot aan de finish heeft hij geen ruimte gehad. Ja. En vaak die paarden die van start tot finish niet gebruikt zijn en met alles over door de finish komen, die kan je meestal onthouden voor de keer erop.
Dat was een lekker koersje voor de moraal, zeg maar.
Denk ik wel, voor Vikens High Yield. Die zou ik zeker... er staat een streepje achter zijn naam bij zijn prestatie, maar ik denk dat die niet zo slecht is.
Nee, maar we houden hem dus extra in de gaten de volgende keer. We gaan naar het, het sluitstuk. Prachtige E3 finale voor de Hengst en Ruins. Jij was overtuigd van Melby Jinx. Achteraf terecht, doch... Het lukte niet.
Nee, maar zo zie je maar. Als je voor V75 al helemaal als je het zelf moeilijk maakt door voor de opdracht te gaan. Wij gaan alleen voor het grote geld. Dan moet je sowieso geen pech tegenkomen.
Nee.
En je moet in 2 of 3 koersen ook een beetje het geluk aan je zijde hebben. Ja. Nou, dit was dan typisch zo'n koers. Stel je nou eens voor, we hadden er nog ingezeten met 6 goed. Ja, dan was je toch in staat geweest om van de brug af te springen na deze koers.
Ja, want hij, wat gebeurde er precies? Hij kwam eraan om te winnen. Hij kreeg hem eigenlijk, hij moest wel wat doen in de beginfase, maar hij kreeg hem fantastisch, want jij zegt, hij kan ook vanuit de dode spoor winnen als het moet.
Ik had eigenlijk liever gezien dat Robert Berg niet was gekomen. Ja. Want Robert Berg, Erik, die zette koers naar het dode spoor, maar toen kwam Robert Berg vanuit het achterveld heel snel met Mustang Razor. Mm-hmm. En die nam toen het dode spoor weer over van Erik. Ik had liever gezien dat dat niet zo gegaan was. Omdat Melby Jinx heeft nou eenmaal heel veel vermogen. Meer dan zuivere speed. Maar goed, al met al, hoe de koers nu verliep, was het eigenlijk ook prima. Want Erik trok in de laatste rechte lijn uit. En hij trok de proppen. Ja, en dat was het moment dat Melby Jinx bijna sprong. Vrij staaltje rijderskunst van Adelson. Het geeft ook al aan dat Melby Jinx best wel een trouw koerspaard is. Dat hij zich ook laat helpen.
Zetten, ja.
Maar die bijna gelossprong. En het tempo wat hij daarmee verliest, dat kost hem de overwinning. Want het is nu nog maar een neusje.
Ja, trekt hij ze niet, dan wint hij hem dus.
Ik denk dat dat een hele terechte conclusie is.
Ja, wie viel er nog meer op in deze finale?
Nou, laat ik vooropstellen dat ik wil ook niet de kroon van het hoofd stoten van Felix Orlando. Want die heeft het wel zelf afgedwongen. Hè? Ja. Kop genomen. Gewoon een verdiende overwinning. Hè? Het hoort ook bij een draverij dat je blijft draven. Ja, en als Melby Jinx dan bijna springt, ja, dat is gewoon een minpuntje. Dus ik denk dat Idomeneus Sisu, die had de laatste rechte lijn alles nog over. Die Ulf Olsson, die trok hem zijn hoofd bijna van zijn romp af. Wat viel mij hier nog meer op? Nou, in Case of Fire, die zal iets onder de leden hebben gehad. Want die met 800 meter te gaan trok Richard Skoklund uit naar het derde spoor. Kevin Oscarsson zat daarachter met Donizetti. En toen dacht ik nog, nou, dat heeft die Kevin Oscarsson goed voor elkaar.
Die wordt mooi
afgezet. Want die heeft precies de goede rug te pakken. Maar op het moment dat in Case of Fire naar het derde spoor toe ging, toen begon hij eigenlijk direct al met achteruit lopen. Toen was het voor Kevin Oscarsson met zijn Donizetti ook direct einde verhaal.
Ja. Al met al een hele mooie koers met een spannende eindfase. Waarbij die mensen met Felix Orlando op hun ticket toch wel eventjes spannende momenten hebben beleefd.
Ja, en opvallend genoeg in het geval van Felix Orlando als winnaar zouden er dus 3 goede tickets geweest zijn. In het geval van Melby Jinx zouden er 4 goede tickets geweest zijn. En stel dat Mustang Racer, de derde aankomende, stel dat die gewonnen zou hebben, dan was de V75 niet geraden geweest.
Nee. Ja, maar ja, ik vind het nog bijzonder dat er 3 kampioenen zijn die dit voor elkaar boksen met 2 0% achter elkaar.
Ja, weet je, Als jij voor die grote klap wil gaan, heb ik al meerdere keren betoogd. Je zult in één of twee koersen alle moeten nemen. Want er zijn gewoon V75 winnaars. Die kun je op voorhand niet beredeneren.
Maar deze twee, ze wonnen ook nog gewoon overtuigend, hè?
Ja, in het geval van zo'n lengte zeker. En zo ben ik het met je eens. Ja. Hè, het was natuurlijk wel omdat hij de kans kreeg om die eerste kilometer te stelen. Maar die won heel overtuigend. Ja, in het geval van Ayusco, ja, het had niet 50 meter verder moeten zijn.
Hoor. Oh nee, kwamen ze weer op hem in, ja.
Mr. Donald, die kwam echt heel hard. Kwam echt heel hard. Dus hij moest ook nog een hele scherpe move maken, Goep, in die laatste rechte lijn. Want als hij al ietsje eerder recht vooruit had kunnen rijden, dan had hij op tijd geweest bij de streep. Ik vond Mr. Donald, kijk nogmaals, Sorrow Wind en One Kind of Art hadden allebei een geldig excuus door die moordende openingsfase. Dat is onder de 1-10 vanuit het dode spoor of in het derde spoor de eerste kilometer. Ja, dat hou je niet vol tot aan de finish aan toe. Maar los daarvan vond ik Mr. Donald echt wel het uitroepteken van deze koers.
Dan is Mr. Donald het uitroepteken van deze hele podcast, Bas. Wat hebben we allemaal komende dagen?
Nou, donderdag hebben we het sprintermes daar. Ja, er zit ook een V75 op, maar dat is een extra V75. Die slaan wij als trotter zijnde over. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel een avond om eruit te kijken. Het wordt de Zweedse Hamiltonian genoemd. Hè. In plaats van de Amerikaanse driejarige is dat dan in Zweden met vierjarigen. Maar dat is wel een van de evenementen waar ik het meest naar uitkijk op jaarbasis. Dan hebben we zaterdag onze reguliere V75. Nou, vrijdag hebben we daar gewoon een uitzending over. En zondag hebben we een extra V75 in Noorwegen. En daar hebben we de Ulf Thoresen Memorial, of Ulf Thoresen International heet die tegenwoordig. Daar gaan twee Zweden naartoe en die hebben volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd, precies nummers 7 en 8 geloot.
Oh, nou dat is lekker.
Maar goed, ik denk toch dat we een Zweedse overwinning te zien gaan krijgen. We hebben het over Gareth Boko, we hebben het over Moni Viking. Mm-hmm. Allebei dramatisch geloot, maar ik denk wel dat een van die twee de koers gaat winnen.
Ik durf niet te zeggen wie.
Ja, mijn hart zegt Gareth Boko, dus ik volg mijn hart.
Dankjewel Bas, blijf dat vooral doen. Dames en heren, bedankt voor uw aandacht. Dit was hem weer, de nabeschouwing op de V75-koersen van afgelopen zaterdag. U kunt deze week 3 keer uw lol op. Tot ziens.
Edo.